Inmiddels hebt u uw pen waarschijnlijk bij de hand, langzamerhand, hè? Voor de diverse schriftplaatsen. Ik wil eerst enige schriftplaatsen laten zien waar gesproken wordt over de prediking van de Heer Jezus zelf, door hem zelf en soms ook door anderen. Want er was natuurlijk iets bijzonders mee aan de hand. Van hem staat bijvoorbeeld dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Dat is in Matteüs hoofdstuk 7. Dat is aan het eind van de bergreden. En waar staat in vers 28 van Matteüs 7. Het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had. Dat was in heel die bergreden. Van hoofdstuk 5, 6 en 7. Dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. En zich ontzetten wil zeggen dat ze niet meer weten waar ze staan. Als iets ontzet is, dan zit het niet meer op zo'n goede plek, maar zit het ergens anders. Dan wordt men van zijn stuk gebracht. Je kunt zeggen, zij verbaasden zich over zijn leer, maar dat is veel te zwak uitgedrukt, hè? Het was een ontzettende leer, in de echte betekenis van de term. Ja, een schok, een aardbeving. Precies. Zij ontzetten zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En daarbij moet u bedenken dat de schriftgeleerden onder de Joden in het algemeen nogal overeenkomen met de schriftgeleerden onder de christenen. Zij weten niet zeker. Het zou zus kunnen zijn, het zou zo kunnen zijn. De traditionele verklaringen, schriftverklaringen binnen het Jodendom gaan ongeveer zo. We hebben een bepaalde bijbeltekst en dan Rabbi die en die heeft daarover gezegd. En Rabbi die en die heeft daarover gezegd. Dat zijn dan de Joodse oudvaders, zal ik maar zeggen. De een heeft er zus over gezegd, de ander heeft er zo over gezegd. En zo krijg je een stuk of 5 verschillende citaten. En daar moet je het dan maar mee doen. Zie maar. En in de christelijke theologie is het eigenlijk net zo. De ene professor, dokter, dan wel dominee, dan wel wie het maar was. Heeft er zus over gezegd, de ander leert er zo over. En als je dat allemaal weer samenvat, dan kom je zelf ook in het rijtje te staan. Weer. He, als je weet wat iedereen erover gezegd heeft, dan ben je een wetenschapper. Dan komt het ongeveer op neer. Dan weet je natuurlijk nog niks. Maar ja, en dat is wetenschappelijk. Maar vooruit. Ja, je moet altijd weer bijblijven. Je verkoopt altijd weer boeken. Hè. Je kunt ermee aan de kost komen, zeggen ze dan. Hè. Ja, dat weet ik, broeder. Ik kom er dus principieel niet meer. Nee, dat is niet goed voor me. Maar goed. Maar er staat, hij leerde hen als machthebbende. Nou had hij dat niet. Maar de macht die hij uitstraalde, om zo te zeggen, de autoriteit, want daar gaat het om, hè, die hij uitstraalde, was natuurlijk gewoon de autoriteit van de schrift. Dat gaf hem zijn autoriteit. En dat was verbazingwekkend. Dat iemand het ineens zeker weet. Toch? Maar ja, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is, enzovoorts. Dus men kan zeker weten. Natuurlijk zijn er dingen die aan de grens liggen van ons bevattingsvermogen. En voor sommigen ligt de grens van het bevattingsvermogen al heel dichtbij. Dat is ook inderdaad zo, dus dat maakt het problematisch. Maar in het algemeen, wat wij weten moeten, kunnen wij weten. En met stellige zekerheid. Want hoe dan ook, hij leerde hen als met machthebbende. Maar dat kun je later net zo goed zeggen van Paulus en Petrus en Johannes en noem maar op. Hè? Want hoe dan ook, wat hij hen leerde, was gewoon bijbelse waarheid. Het is wat lastig om u dat te demonstreren. Want ja, dan komen we bij allemaal losse teksten terecht. waarin de Heer Jezus melding maakt van oud-testamentische schriftplaatsen enzovoorts. En dan weet u nooit of ik ze heb uitgezocht of geselecteerd of wat dan ook. En of het lijstje wel volledig is. En dat is het uiteraard nooit. Want soms weet je niet zeker of het geciteerd is of niet. Dat maakt het ook allemaal lastig. Maar het is wel wat hij deed. Hij sprak niet over onbekende zaken, introduceerde niet iets nieuws of iets dergelijks. Hij zei in het algemeen, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ik heb het er later over, maar als we hier toch in Matthäus zijn, slaan we even terug naar voor de bergreden. Daar vinden we in hoofdstuk 3 het begin van zijn openbare optreden. Dat begint dus met zijn doop. Aan het eind van hoofdstuk 3. Dan hoofdstuk 4 begint met de bekende verzoeking in de woestijn. Daarna staat er vanaf hoofdstuk 12, vanaf vers 12 bedoel ik, van Matthäus 4, dat de Heer wederkeerde naar Galilea en zich daar vestigde, daar ging wonen, vers 13. Hij ging daar wonen, toch of niet? Ja, is komen wonen te Capernaum. Waar woonde hij dan daarvoor? Ja, daar woonde zijn familie. In Nazareth. Daar woonde Jozef enzovoort. Maar waar woonde hij daarvoor? Dat is toch een mooi, hè? In het buitenland natuurlijk. In het buitenland. Maar ja, dat is ons onderwerp nou niet natuurlijk, hè? Onder het motto van waar heeft deze die leer? Waar heeft hij die gehaald? Dan moet hij toch weg geweest zijn. En zo is het maar net. Maar bij zijn openbare optreden begin daarvan kwam hij te wonen, niet in Nazareth, maar in Capernaum. Nou goed, daar ging het me ook niet om, want het gaat me om het volgende vers. Dat wil zeggen, eerst worden dan versen uit Jesaja aangehaald, waaruit men zou moeten opmaken dat de Messias inderdaad zou komen te wonen in Galilea en eventueel in Capernaum. Maar dat is een ander onderwerp, dus die sla ik nou over. En daarna staat er, wordt het begin van zijn prediking, begin van zijn leer aangekondigd in 4 vers 17. Namelijk, en Jezus, dat is vers 18, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen, want wat predikt hij dan? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan wel, het nieuwe verbond breekt spoedig aan. Wat hetzelfde is, en misschien zou dat ons jargon geweest zijn, omdat wij per slot in onze dagen toch niet van doen hebben met een openbaar koninkrijk. Dus wij zeggen het dan waarschijnlijk en bij voorkeur anders. Maar vanuit de Joodse achtergrond is dit de formulering. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Welk koninkrijk? En het antwoord is niet der hemelen. Want het had ook anders kunnen zijn. Het had ook koninkrijk gods kunnen zijn. Ik weet trouwens uit mijn hoofd niet wat er in Marcus 1 vers 8 of vers 15 staat. Daar schijnt het ook te staan namelijk. Daar staat, de tijd is vervuld en het koninkrijk gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Eveneens aan het begin van zijn prediking. Het koninkrijk gods is nabij. Welk koninkrijk? Nou ja, daar heet het koninkrijk gods. En bekeert u, namelijk gelooft het evangelie, want het evangelie is de prediking van dit koninkrijk. Maar op een andere plaats staat gewoon dat het evangelie de prediking is van het nieuwe verbond. En in de praktijk is daar helemaal geen verschil tussen. Want dat koninkrijk waarover gesproken wordt, zou pas aanbreken nadat de wet vervuld was, het oude verbond namelijk. En dus nadat het nieuwe verbond was aangebroken. Dan pas zou de troon van David hersteld worden door de zoon van David. En daar gaat het maar om natuurlijk. Maar daar hebben we het later nog wat uitgebreider over. Maar het ging mij eerst nog om de uitdrukking in Matthäus 7, vers 28. Waar dan staat dat de scharen zich ontzetten over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. De verklaring voor dat machthebbende is gewoon gelegen in de macht van de schrift als zodanig. Concreet. Of dat tot uitdrukking komt in Matthäus 5 tot en met 7, in de bergrede, dat is nog maar zeer de vraag. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat nergens de indruk gewekt wordt dat we een letterlijk, dan wel een compleet verslag hebben van wat de Heer Jezus predikte. Wij naïvelingen denken dat soms, maar dat is een misverstand. Dat is niet zo. We hebben een selectie daarvan. We hebben een verslag van de woorden van de Heer Jezus. En dan zegt u, ja, maar dan weten we niet zeker wat hij gezegd heeft. Ik zeg, nee, dat doet er ook niet toe. Waar het om gaat, is dat wij een geïnspireerd verslag hebben van wat hij gezegd heeft. En voor de rest hebben we niks. Dat wil zeggen, we houden het op deze woorden, maar er staat nergens bij dat dit alles was wat hij gezegd heeft. Integendeel. Dus zo sterk dat je, als je terecht bent bij die derde redenvoering van de Heer Jezus, in Matthäus, Marcus en Lucas, in de nacht dat hij verraden werd, dan heeft hij eigenlijk zo goed als niks gezegd. Want er wordt geen melding van gemaakt. En dan kom je in Johannes op diezelfde avond, en dan krijg je ineens 5 hoofdstukken. Waar je anders geen weet van gehad zou hebben. Zie? Maar goed, zo is dat nou eenmaal verdeeld. Om redenen die ik nou ook niet ga toelichten, want dat doet er nou ook weinig toe. Het gaat er maar om dat we een verslag hebben van wat hij gezegd heeft, zo ongeveer. De selectie is van de Heilige Geest zelf, dan wel in dit geval van Matthäus. En de bergrede die hieraan vooraf ging, wordt dus beschouwd als zijn inaugurale reden, om zo te zeggen. Zijn eerste officiële prediking. Want zo wordt hij ons voorgesteld. Zijn begin van zijn optreden vind je in 4 vers 17. Van toen heeft Jezus begonnen te prediken. Daarna krijg je de verzameling van enige discipelen in de rest van hoofdstuk 4. En dan begint het meteen met de bergreden. Zodat we op voorhand een samenvatting vinden van wat hij leerde. En het begint met die zaligsprekingen. Hier zijn het er 9, geloof ik. Andere plaatsen zijn het er minder. Dat doet ook weinig ter zake. Want hoeveel het er ook zijn, er staat toch steeds hetzelfde. Want of er nou staat, zalig zijn de armen van geest, of zalig zijn die treuren, of zalig zijn de zachtmoedig, of zalig zijn die hongeren naar de gerechtigheid, of zalig zijn de barmhartig, of zalig zijn de reinen van harte, betekent toch in alle gevallen zalig zijn de gelovigen. Die heb ik u bij andere gelegenheid wel eens uitgelegd. Dat is wat het is. Als je erop ingaat, bekijkt wat die termen betekenen. Zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn degene die zachtmoedig zijn. En die met zachtmoedigheid het woord Gods in hun harten laten planten. En die dus hongeren naar de gerechtigheid enzovoorts. Toch? Moeilijker is het niet hoor. En zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen, waarmee maar gezegd wil zijn, dit was vers 10 van hoofdstuk 5, waarmee maar gezegd wil zijn dat de prediking inderdaad is de prediking van dat koninkrijk dat zou aanbreken. Maar daarmee van dat nieuwe verband dat zou aanbreken, uiteraard, want die twee gaan met elkaar samen. Het is trouwens makkelijk omdat dat ook geïllustreerd wordt in de figuur van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want die wordt geacht koning te zijn, daar heb je het koninkrijk, en hij wordt geacht te zijn hoge priester van het nieuwe verbond. En dus koninkrijk en nieuwe verbond komen samen via die ene figuur, de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, in Christus zelf dus. En dat is wat in die bergrede ook inderdaad naar voren gebracht wordt. Waar gesproken wordt over in de eerste plaats het licht. Dat is dan dat gedeelte over de roeping der discipelen. Matthäus 5 vanaf vers 13, 14, 15, 16 enzovoort. Want dat licht is uiteraard de prediking van het evangelie. Licht en waarheid. waar in het Oude Testament om gevraagd wordt, dat zal gepredikt worden, want dat is de prediking van het evangelie en daarmee van dat nieuwe verbond. Dat binnen afzienbare tijd zou aanbreken en wat inmiddels natuurlijk al aangebroken is en wij leven daar al. En daarna krijg je zo'n gedeelte waarboven staat, boven vers 17 van hoofdstuk 5, de vervulling der wet en der profeten. Want de aardigheid is natuurlijk dat voordat dat nieuwe verbond zou aanbreken, zou de wet vervuld moeten worden. In de zin van de wet zou voltooid, namelijk beëindigd moeten worden. En niet door hem gewoon aan de kant te gooien, maar door hem te vervullen. En dat is wat de Heer zegt. En zij die het niet begrijpen maken ervan dat wij vandaag nog steeds onder de wet leven. Want daar moet je aan houden. Die wet gaat niet voorbij, staat er. Maar wat er staat is, die wet gaat wel voorbij. Hij zou namelijk vervuld worden en zodoende ontbonden worden. Want als een verbond niet meer van kracht is, dan is hij ontbonden. Maar hij wordt maar niet ongeldig verklaard. Hij wordt geldig verklaard, zeker in het bijzonder door de Heer Jezus. Maar hij is degene in wie de wet vervuld wordt. Om de eenvoudige reden dat de ultieme uitspraak van de wet is gewoon dat de ziel die zondig zal sterven. Dat wil zeggen, de zondaar is des doods schuldig. Maar aangezien één voor allen gestorven is, zijn allen dus gestorven en dus zijn allen niet meer onder de wet. En daarmee is de wet niet als zodanig ontbonden, maar wel vervuld en heeft dus geen enkele rechtskracht meer. En dat is wat leerstellig later in de brieven uiteengezet wordt. Met andere woorden, dit schriftgedeelte over de vervulling der wet en de profeten spreekt wel degelijk over de beëindiging van de wet. Niet dat men de wet zou onderschatten of bagatelliseren, integendeel. Als dat zou kunnen namelijk, dan zou de Heer niet voor onze zonden hebben hoeven te sterven. Maar juist omdat die wet krachtig is, daarom moest de Heer sterven. Om daarmee voor ons verzoening tot stand te brengen, uiteraard. En dat is wat de Heer hier dus zegt. Ik ben niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te vervullen. En dus, dat kwam hij inderdaad rechtstreeks doen. Niet in zijn leer, maar in zijn werken, uiteraard, uiteindelijk. Maar de leer is de aankondiging daarvan. Dat de wet geldig is en dat de wet toegepast zou moeten worden, met name op hem persoonlijk. Als zoon des mensen, namelijk als vertegenwoordiger van heel de mensheid en dus als de rechtmatige losser van de mensheid. En vandaar dat die wet hier als het ware bekrachtigd wordt. Maar de aankondiging is dat die zou ophouden, uiteraard. In hoofdstuk 6 kom je dat daarna ook tegen. Want in hoofdstuk 6 luidt het gebed: uw koninkrijk komen, 6 vers 10. Uw koninkrijk komen, of met andere woorden, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dat is uiteraard hetzelfde als uw koninkrijk komen. En dat is inderdaad wat actueel was in die dagen. Het koninkrijk zou moeten komen. De vraag of het gekomen is, wordt ontkennend beantwoord. Het is niet gekomen. Maar de vraag of het koninkrijk ook daadwerkelijk is opgericht, dan wel aangebroken, wordt bevestigend beantwoord. Ja, het is aangebroken. Het is alleen niet gekomen. En omdat het niet gekomen is, zeg ik altijd, gaan wij er naartoe. En worden wij als gelovigen van Gods wegen overgezet in dit koninkrijk. Maar goed, we hebben het daar later nog over. Ik noem nog wat losse schriftplaatsen in verband met hoe het publiek reageert op de woorden van de Heer Jezus. Want daar wil ik het eerst over hebben. De scharen ontzetten zich over zijn leer, omdat hij sprak met macht. En niet zoals de schriftgeleerden was dat. Daarna, in het voorbijgaan, kom ik even langs Matteüs 24, vers 35. Waar de Heer zegt: de hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Daar heb je iets van de macht De autoriteit van de woorden van de Heer Jezus, die zouden niet voorbij gaan, daar is een goede reden voor. Het waren zijn woorden niet. Hij noemt het zijn woorden omdat hij ze spreekt, maar het zijn zijn woorden niet. Het zijn de woorden die hij de Vader heeft horen spreken, staat er later in het Johannesevangelie. Het is het woord Gods en dat gaat nooit voorbij. Zoals Jesaja 40 al zei en zoals het in 1 Petrus 1, de laatste versen, door Petrus ook wordt aangehaald. Die woorden blijven. Daarna noem ik in dit verband Marcus 10, vers 24. Marcus. Waar de Heer zojuist gezegd had in verband met de rijke jongeling. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben. Dan hebben ze ook het goed trouwens. Hebben ze het ook goed, maar ze hebben goed. Hè? Die rijk zijn namelijk. Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. Want als men hecht aan de vergankelijke dingen, dan zal men geen belangstelling hebben voor de onvergankelijke. Dat laat zich niet makkelijk verklaren, maar in de praktijk laat het zich wel illustreren uiteraard, want zo gaat het altijd. Hè? Nou goed. En dan staat er achteraan, want daar gaat het om, vers 24. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Want ja, dit werd niet gepredikt uiteraard. Hè? En er is ook gewoon geen populaire boodschap. En hoewel die Bijbels is, wordt je niet gepredikt omdat mensen dat niet horen willen. Het was immers die rijke jongeling waar de Heer zei, er is nog maar één ding wat u ontbreekt. Vers 21, ga heen en verkoop alles wat ge hebt en geef het de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. Er is nogal wat. Gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha. Heette dat in een van onze liederen. Maar dat is een tamelijk revolutionaire prediking, want tot in onze dagen wordt gepredikt wijd en zijd. Dat als je een echte goede gelovige bent, zal ik maar zeggen, dan word je rijk. De prosperity gospel noemen de Amerikanen dat, hè? Maar in Nederland wordt het net zo goed gepredikt, hoor. Nou ja, heel wat prediking is natuurlijk altijd gericht geweest op de wereld als zodanig. Op omstandigheden en zo. Het moest ons goed gaan of het moest de kerk goed gaan. En als dan de gemeenteleden niet rijk werden, nou ja, dan de kerk toch in ieder geval maar. En dat is over het algemeen, wordt mij hier verzekerd, ook inderdaad gebeurd. Ik zeg altijd, als je een schatkamer wil bezoeken, dan weet ik er eigenlijk maar één. Hè? Nee, Rome. Het Vaticaan.
En typerend is dat je dan ook naar beneden toe moet, ook in de kant.
Ja, en je moet er een end voor lopen, jongen. Verschrikkelijk. Denk maar niet dat er een korte route is naar die rijkdom. Dat is mijn end lopen, van die lange gangen uit. En je wordt er helemaal. Te duur zie je het allemaal niet meer. Goud, zilver en kostelijke stenen. Maar goed, en toch gaat het allemaal voorbij, hè? Rijkdom is altijd gericht op uiterlijke dingen geweest. Maar dat is niet de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap was die van, dus ook Matthäus is het inmiddels 6, de bergrede. Verzamelt u geen schatten op de aarde waar de roest verteert en de motsen opeet enzovoorts. Want vergader uw schatten in de hemel. En hier staat iets dergelijks, want hier staat verkoop alles wat je hebt en geef de armen en je zult een schat hebben in de hemel. En die uitspraak, gij zult hebben in de hemel, die zou ons niet moeten ontgaan. Er zijn al twee verschillende gelegenheden nu. Het is toevallig dat ik hem tegenkom, want dit soort teksten staan helemaal niet op mijn lijstje. Dus het is redelijk toevallig. Maar u zou bedenken dat de Joodse toekomstverwachting op basis van het Oude Testament, op basis van de Oude Testamentische profeten, er één is met betrekking tot een koninkrijk, een erfenis op aarde. Hoezo in de hemel? Niks in de hemel, op aarde. Daar moeten wel 100 schriftplaatsen voor te verzamelen zijn. Waar het staat. Waarschijnlijk veel meer. Maar wat dacht u van, hey, gij zult dat land erfelijk bezitten. Alleen die uitspraak al, die kom je al zo vaak tegen. Het gaat altijd om een koninkrijk dat op aarde gevestigd zou worden, over de volkeren enzovoorts. En uitspraken als God heeft de aarde gemaakt ter bewoning voor de mens, dan wel God heeft de mens gemaakt ter bewoning van de aarde. En zelfs Genesis 1 voldoet, volstaat, want de mens zou op de aarde wonen, zou de aarde vervullen en dat soort dingen meer. En... nou ja, goed, dat zijn de toekomst, dat zijn de beloften ook met betrekking tot de toekomst en met betrekking tot het koninkrijk van Christus. Want als dat koninkrijk van David gewoon een aards koninkrijk was, zou dat koninkrijk van de zoon van David uiteraard ook gewoon een koninkrijk op aarde zijn. En dat hebben christenen in de loop der tijd ook wel gezien. En ze hebben eraan gewerkt om dat koninkrijk op aarde te vestigen. In Rome of Genève. Of dat landgoed van, hoe heet die man ook weer, daar in Saxe. Daar moet ik binnenkort ook eens naartoe. Ik ben er tot nog toe altijd langs gereden. Hoe heet die hertog of... Zinzendorf, de graaf was het, de graaf. Van Zinzendorf, ik noem maar wat, weet je wel. Daar zijn talloze voorbeelden van. Men meende dat het aards moest zijn, omdat de Bijbel dat leert. Dat is ook volkomen terecht, alleen dat hangt samen met de komst van het koninkrijk op aarde. En dat hangt samen dus met de komst van de Messias op aarde. En tot nog toe is de Messias niet gekomen. Als de contactdag was, zou ik het iets aarzelender zeggen. Maar ik zou het wel zeggen, tot nog toe is de Messias niet gekomen. Bij nader inzien, eigenlijk is de Messias gegaan. Want hij werd pas de Messias, de Christus, in zijn opstanding. En toen kwam hij niet, toen ging hij. Nou ja, hij nam even uitgebreid afscheid. Nou, uitgebreid. Hij verscheen hier en daar. Bij nader inzien, hier en daar. In Judea, maar het was in de opperzaal en daar was in Galilea aan het meer, aan 500 in één keer, weet u nog. En dat was het dan ongeveer wel. En toen ging hij. Gij zult mij niet meer zien, was het idee. Want pas in zijn, wat wij zijn wederkomst noemen, pas dan zal hij werkelijk komen. Als je aan de Bijbelse jargon vasthoudt, tenminste. Naar christelijk jargon is ze in het verleden gekomen en komt hij in de toekomst opnieuw. Wij noemen dat zijn wederkomst. Maar strikt genomen, het is geen Bijbels jargon. Het is geen Bijbelse terminologie. De Bijbel spreekt over zijn komst en dat moet nog gebeuren. En de Bijbel spreekt over zijn verdwijning, zijn heengaan, zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn afreizing naar een ver land om daar een koninkrijk te ontvangen. Maar dat was uit enige gelijkenissen, die laatste. En die moet maar duidelijk genoeg zijn. Maar de Heer spreekt hier, ik kwam er toevallig twee keer tegen, over vergader uw schatten in de hemel of gij zult een schat hebben in de hemel. En dat is nieuw. Ik zal er nog één noemen. U weet dat ze aan de Heer vroegen, die kwestie van, er was eens een vrouw die heeft 7 mannen gehad, achtereenvolgens, wel te verstaan. En... hè? Die 7e kan niet altijd intelligent geweest zijn, als ik mij wel. Maar laat me zitten. Het was een aflopende reeks. Maar vooruit, your bad luck heet dat toch, hè? Maar goed. En toen was de vraag hoeveel kippen... Nee, dat was weer een andere. Hoeveel kippen had die boer? Toen was de vraag wiens... een beetje van die razers eigenlijk, met hoeveel kippen had die boer, toch? Nou goed. Toen was de vraag wiens vrouw zal zijn. En toen zei de Heer, gij dwaalt. Jullie weten er niks van. Want degene die waardig acht zullen vonden die eeuw te beërven, namelijk de opstanding der doden, die huwen niet en worden niet een huwelijk gegeven. Daar merk je meteen dat het over de hemel gaat, zeg ik altijd. Ja, maar we zitten. Die huwen niet, dan worden niet een huwelijk gegeven, maar zij zijn de engelen gelijk, enzovoorts. Dat wisten ze niet. De vraag is of ze het konden weten. Ja, dat weet ik weer niet. Maar in ieder geval wordt het gezegd. Zie? En dus spreekt de Heer over de hemelse toekomst, erfenispositie, of hoe het maar heten mag, van de gelovigen. Niet met grote nadruk, hij doet net of het bekend was. Zie? Hij spreekt er gewoon over. En dat brengt me bij iets anders, wat ik me dan ook meteen maar zal laten ontvallen. Heel het idee dat bepaalde waarheid, of bepaalde leer, systematisch, leerstellig uiteengezet zou moeten worden ooit, is absoluut niet klassiek, dat idee, dat dat zo zou moeten. Klassiek is dat over bepaalde dingen gesproken wordt, en niet eerst eenvoudig en daarna ingewikkeld en nog steeds gecompliceerder, maar gewoon, men spreekt erover. Je gooit het voor de mensen neer en die moeten er maar over nadenken en het tot een geheel maken. Ze moeten zich daar een beeld bij leren vormen. Misschien is dat niet de snelste methode om iets te leren, maar het dwingt de hoorder in ieder geval tot nadenken. En als je dat niet wil, dan heeft het geen zin dat je hem wat leert. Want dan maak je het zich toch niet eigen. Het wordt ons pas eigen als we erover nadenken. Als het ons eigen gedachten worden. En verder wijs ik het dan maar op dat de moeilijkste dingen die wij als mensen geleerd hebben, hebben we geleerd in onze kinderjaren zonder dat we het ons bewust waren. Zoals lopen en fietsen, maar ik bedoel vooral onze moerstaal spreken. Niemand heeft ons verteld toen we peuters waren dat de taal wordt samengesteld uit allerlei woorden van verschillende aard, zoals daar zijn persoonlijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. En dat de zinsbouw een kwestie is van onderwerp, gezegde, leidend voorwerp, misschien ook nog een meewerkend voorwerp. En dat er dan ook nog allerlei tussenvoegselen zijn die de zinsbouw verzieken. Huh? En dat je woorden kunt splitsen, waarbij een deel van het woord aan het begin van de zin zit, een ander deel pas aan het eind van de zin, zodat je onderweg niet weet waar het over gaat. Overkomt het dagelijks als je de krant leest. En stukken op internet en zo. Allemaal gedoe. Niemand heeft ons dat geleerd. Ofwel. En als je dat pas op school geleerd hebt, dat is dan heel vervelend hoor. Als je dat daar pas geleerd hebt, dan had je problemen. Maar het zijn heel moeilijke dingen. Hoe hebben we die geleerd?
Imitatie.
Imitatie, dat is het goede woord, ja. Nadoen. Naspreken. Zo gaat het me ook altijd in Duitsland. Ik spreek die taal zo slecht. Maar in een gesprek gewoon, daar laat je anderen praten enzovoort. Die doen ze meestal ook wel. Zeg, bedoel je dit of dat en dat? En dan kun je zeggen, ja, ik bedoel dit en dat en dat. En dan kun je het zeggen, want dan weet je de woorden, de zinsbouw en alles. Dus praat je gewoon na. Dat is makkelijk. Dan gaat het wel. Met een beetje hulp. With a little help of my friends, heet dat. Dat is ook een lied, geloof ik. Hè? Maar goed, dat doet er niet toe. Maar begrijpt u, wij zouden leren door te luisteren en na te doen. Of door te kijken en na te doen. Ik las van de week trouwens nog een uitspraak van, ik weet niet meer wie het was, maar het was een bekende wetenschapper. Die zei, er zijn twee manieren om te leren. De een is te luisteren en de andere is te kijken. Kijken naar wat een ander doet. En hij zei, en de laatste methode is absoluut de snelste. De beste. Heb je dat? Nou goed, en wat de Heer betreft, hij zegt maar eens wat. Hij zegt nergens, moet je goed luisteren, er was weliswaar sprake van een aards koninkrijk, maar ik moet je vertellen dat er ook sprake is van een hemels koninkrijk. En dat de eerstelingen van het nieuwe verbond een hemelse positie zullen ontvangen. Lees je nergens. En zelfs in de Paulinische brieven eigenlijk niet. Want op het moment dat Paulus daaraan toe zou komen in Romeinen hoofdstuk 8, breekt hij de uiteenzetting af. Gaat trouwens ook helemaal niet meer verder. Want wat er verder volgt is een teruggrijpen op wat voorheen uiteengezet is. En dan is de brief afgelopen. Hij komt net mee. We zijn met Christus opgewekt. En we hebben iemand in de hemel die voor ons bidt. De term hoge priester slikt hij al in. En dat wij zelf een hemelse positie hebben, noemt hij ook niet. En het vervolg op de brief is, zoals iedereen geacht wordt te weten, de Efezebrief. En die begint met te zeggen, in de samenvatting, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Met andere woorden, het wordt al bekend verondersteld. Eigenlijk. Het wordt niet systematisch uiteengezet. Het wordt vastgesteld. Verschillende dingen worden van verschillende kanten vastgesteld. Naar aanleiding van omstandigheden die een gelegenheid zijn om een uitspraak te doen. En wat je dus leest, is dat de Heer zegt, ga heen, verkoop alles, geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Dan heeft hij het dus over gemeentelijke waarheid. Dan heeft hij het over eerstgeboren, gemeente van eerstgeborenen onder het nieuwe verbond. Enzovoort. En van de discipelen staat dan in vers 24. Zij werden verbaasd over deze zijn woorden. En de Heer ligt het toe. En zegt, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Hoe bezwaarlijk is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Maar waar hij niet op ingaat is dat hij gezegd had, de hemel. Hij noemt het nou weer gewoon koninkrijk Gods. En dat is altijd het christelijke alternatief geweest. Als er dan, helaas, van dat aardse koninkrijk, dat aardse christelijke rijk, niet veel terechtkomt door omstandigheden, dan roept men ineens, ja, maar het is ook een hemels koninkrijk. In de Rooms-Katholieke jargon wordt het dan een hemelrijk. Zo heet dat. Heb je dat nog? Het moet een aardse zijn. En als dat helemaal niet meer kan, heeft men toch nog teksten waaruit blijkt dat het een hemels koninkrijk is. En dat het niet gaat om aardse dingen. Maar dat hoor je alleen als het de mens slecht gaat en als het er niet naar uitziet dat daar verandering in kan komen. Maar in dagen van hoogconjunctuur, zal ik maar zeggen, en nog altijd een stijgende beurskoers, zo gemiddeld genomen, moet het koninkrijk toch maar op aarde komen. Kingdom now, dat is ook zo'n kreet, hè? Kingdom now, het koninkrijk van Christus nu op aarde. En de geschiedenis herhaalt zich dus steeds opnieuw.
En hij zegt toch duidelijk, nu is mijn koninkrijk niet van aarde.
Precies, dat is aan het eind de samenvatting van het hele verhaal. Als de Heer voor Pilatus staat en Pilatus hem vraagt, bent u de koning der Joden? Toen zei de Heer, nou dat is een domme vraag zeg. Wie heeft me hier afgeleverd? Nee, zo zei hij, dat wil zeggen, zo staat het niet in het verslag. Maar vooruit, hè. Dan zeggen ze, koning de Joden was, dan zouden ze me niet aan u hebben overgeleverd. Nou goed. Let me rephrase that, zei Pilatus toen. En dus kwam hij opnieuw met de vraag en zei, bent u dan misschien een koning? En toen zei hij, nou als ik koning was, dan zou mijn dienaar voor mij gestreden hebben, enzovoort. En toen zei hij, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Met twee implicaties, namelijk, de ene is, als het nu niet van hier is, dan zal het dus dan van hier zijn. In de toekomst namelijk. En dat is ook zo. En de andere implicatie is, als het nu niet van hier is, dan is het nu vandaar. Dat wil zeggen, ergens anders. Een mooie formulering, toch? Die twee alternatieven. En allebei zijn waar. In de toekomst zal het koninkrijk alsnog van hier zijn. Maar voorlopig is het niet van hier, maar vandaar. Dat wil zeggen, in de hemel. En daar opent ook de Hebreeënbrief natuurlijk mee. Hè? En vele andere Bijbelboeken trouwens ook. Met de vermelding dat de Heer Jezus Christus een plaats heeft in de hemel. Hij is daar met eer en heerlijkheid gekroond. Dus Hebreeën 1 en 2 of Efeze 1 in de hemel en in Christus. En Christus gezet ver boven alle overheden en machten en een naam geërfd boven de engelen en wat het maar wezen mag. En daar is onze positie. En die blijft daar ook. We hebben er voordeel van dat het koninkrijk niet van hier is. Want op grond van geloof gaan wij wel degelijk, of zijn wij wel degelijk, het koninkrijk binnengegaan. Dat wil zeggen, God heeft ons in dat koninkrijk gezet. Dat is een andere formulering voor wij zijn aan den Heere toegevoegd. Dat is die uit Handelingen, dat weet u, hè? Wij zijn den Heere toegevoegd. Maar de Heer is in de hemel, in zijn koninkrijk, en wij zijn overgezet in zijn koninkrijk. En dus uit de duisternis in zijn licht, en hoe het maar heten mag. En dus we hebben het voordeel van dat het koninkrijk niet op aarde is, want daardoor hebben wij ineens een hemelse erfenis ontvangen. En dat is niet maar nieuwtestamentische waarheid, dat is zelfs gemeentelijke waarheid. En dat is nog één fase meer dan dat. Hè? Dat is nieuwtestamentisch, maar bovendien gemeentelijk. Nieuwtestamentisch is dat koninkrijk zou op een of andere wijze aanbreken. Men zou er deel aan hebben in geloof, maar dat zou altijd op aarde geweest zijn. En de gemeentelijke variant is dat wij inderdaad door geloof dat koninkrijk zijn ingegaan, maar wij zullen het ook beërven. We zullen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, de hemelse heerlijkheid. Dat is gemeentelijke waarheid, zodat je maar weer ziet dat de Heer niet alleen een nieuw verbond aankondigt, maar wel degelijk gemeentelijke waarheid aankondigt. Nou goed, dat was weer een zijlijn, maar ik doe het met opzet zo. Want waar het om ging was nog steeds, zij verbaasden zich over zijn leer. Dat is ook verbazingwekkend. Niet alleen omdat hij met autoriteit spreekt, maar ook omdat hij een hemels aspect van dat koninkrijk bekend maakt. En dat wisten ze niet. Nogmaals, of ze dat weten konden, weet ik ook niet zeker. Dat doet er ook weinig toe. Ik weet alleen dat het in het Oude Testament niet werd geopenbaard. Dat wil zeggen, het ligt er daar niet duimendik bovenop. Maar de Heer spreekt erover, alsof het vanzelfsprekend is. En laat het daar maar bij. Ze hebben heel wat om over na te denken, in elk geval. En dat doen ze ook, hè. Waar was ik? Markus 10, vers 24. Markus 12, vers 37, noem ik ook. In verband met zijn manier van prediken en de inhoud daarvan, zijn wijze van spreken. Zijn wijze van spreken. Markus 12, vers, even kijken, vanaf vers 35. Zal ik eerst vers 34 nog even meenemen. Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Zodat verstandelijk antwoorden is niet verkeerd, hè? Hij kwam al aardig in de buurt. De prediking was het koninkrijk Gods is niet verre, is nabijgekomen. En tegen de man wordt gezegd, gij zijt er niet verre van. Dan gaat het dus helemaal goed, hè. Per slot was nog niet aangebroken, moest nog komen. En daarna niemand durfde hem meer te vragen. Dat is het gevolg van dat hij met zoveel autoriteit sprak. Maar hield geen rekening met de mensen. En dus was men voorzichtig. En dan vers 35, en Jezus antwoordde en zeide, lerende in de tempel, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Nou wordt dit op andere plaatsen anders geformuleerd, maar dat doet er nog even niet toe. Maar het gaat erom dat de Heer hier spreekt over oudtestamentische schriftplaatsen, zoals ze citeert in het volgende vers. Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft gezegd tot mijn heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. En toen was de vraag, David dan zelf noemt hem zijn Heer, hoe is hij dan zijn zoon? En de reactie van het publiek, en de menigte der scharen horen hem gaarne. Het zal duidelijk zijn dat hier dus wel het een en ander is weggelaten. In de zin van, daar moet dus wat over gezegd zijn. Naar aanleiding van de vraag, er moet waarschijnlijk ook discussie zijn uitgebroken. Maar daar hoor je hier verder niks meer over. Maar dit is voldoende voor ons, want wij leren eruit dat de Heer niet maar zelf een of ander bedachte leer of een zich eigen gemaakte leer predikte, maar dat hij wel degelijk sprak op grond van, dan wel naar aanleiding van, oud-testamentische schriftplaatsen. En een van de voor de hand liggende dingen om te doen is aan te grijpen bij wat algemeen bekend wordt verondersteld. Dat doet hij hier dus ook. Want wie is de Messias, wiens zoon is hij? Zo wordt de vraag elders gesteld, bijvoorbeeld in Matthäus 22. Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Enzovoort. Maar het is dezezelfde gelegenheid uiteraard die hier beschreven wordt. En hij wist het antwoord, want het Joodse antwoord is, hij is de zoon van David. Daar is men later in het Jodendom enigszins op teruggekomen. Want ja, als de Messias de zoon van David is, is het misschien toch Jezus van Nazareth. En dus heeft men een leer ontwikkeld die zegt dat de Messias de zoon van Jozef is. Men kent er dus twee. En sommigen hebben gedacht, kan allebei wel waar wezen. Misschien is er een Messias zoon van David en een Messias zoon van Jozef. En dus wordt theologie ook bij de Joden meteen heel ingewikkeld. En nog een variant is dat het allemaal zo is, maar je moet het niet letterlijk nemen. Het lijkt net christendom, hè? Ja. Maar ik vind het wel aardig, omdat men mij ook wel eens gezegd heeft, maar je moet niet altijd praten over wat anderen ervan. Je moet leren gewoon wat de Bijbel ervan zegt enzovoorts. En dan zeg ik, ja, maar de Heer deed het zo ook niet. Hè? Die pakte bij gelegenheid ook bestaande opvattingen. Oké, maar je stelt er vragen over. En onder elkaar, hoe leren wij dingen? Door bestaande dingen te overdenken. We maken ze ons eigen. En lopen dan eventueel, alleen dan pas, tegen problemen op. Wij krijgen dan vragen, van zo, dat kan wel zo wezen, maar heb ik toch nog een vraag. Dat is een goede methode, een goede methode. Soms niet voor andere mensen niet zo aardig, maar daar gaat het toch niet om. Dat hele idee van aardig gevonden te moeten worden en dat soort dingen, aardig te moeten doen, en zo, dat is zo dwaas. Want het beperkt ons in onze opvatting, ja, in ons leren enzovoorts. Hè. Dat zijn dingen die er niks mee te maken hebben. Waarheid is waarheid en daarmee uit. Hè. En niemand is volmaakt, nobody is perfect, dat is ook een liedje, maar vooruit. En dat weten we dan, klaar. Dus, hoe zeggen de Joden dat hij de zoon van David is? En er komt de vraag, maar waarom noemt David hem dan mijn heer? Waarbij in ieder geval geïmpliceerd wordt dat de Joden Psalm 110 vers 1 beschouwden als messiaans, want dat vers wordt aangehaald, als van toepassing op de Messias. Daar heb je tegenwoordig onder christenen nog problemen mee. Daar heb ik eens nagevraagd aan Runia, die kennen we allebei, hè, broeder Van de Akker. Runia, die kennen we allebei. En Van de Akker, maar Runia, maar die was toen ook professor, die zei, ja, daar gaat de psalm niet over. Maar in het Nieuwe Testament wordt die psalm op de Messias van toepassing gebracht. Dat is gewoon een theologische activiteit. Je neemt een deel uit de schrift, een bijbeltekst, en je past hem ergens op toe. Dat is wat theologen en dan wel predikanten doen. Maar zo hoort het niet. De vraag is niet, kan je het ergens op toepassen? De vraag is, waar gaat het over? Dat vroeg de Kamerling. Nou, kwam hij uit een ontwikkelingsgebied, laten we het zo zeggen. En hij had ongetwijfeld niet voor theologie gestudeerd, maar hij stelde dus prompt wel de goede vraag. Hè? Niet waar wordt dit op toegepast, maar hij zei, waar gaat het over? En toen legde Filippus het uit. En predikte hem Jezus, want daar ging het over. En dat was niet Psalm 110 natuurlijk, dat was Jesaja 53. Maar het beginsel blijft gelijk, hè? Waar gaat het over? Nou, Psalm 110... David antwoordt, spreekt over de zoon van David enzovoort en noemt hem mijn heer. Maar als het een zoon van David is, is hij lager in rang dan David. Want die eerder is hoger in rang. volgens de Bijbelse rangorde, hiërarchie. Maar waarom is hij meer dan David? En het antwoord is natuurlijk makkelijk genoeg. Het antwoord is 2 Samuel 7. De zoon van David zou in tweede instantie tot zoon van God gesteld worden. In zijn opstanding. Dus de volle vraag is, wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij, de zoon van David? Ja, en de zoon van God. En als zodanig is hij hoger dan wel meer dan David. Maar dat geloofden de Joden niet. In die kwestie zoon van God. En daarom stelde de heer die vragen erover. En vandaag onder christenen is het net andersom. Daar is Jezus de zoon van God. Bij voorkeur altijd al geweest. Wat niet kan, want hij was ook niet altijd Jezus. Maar goed, men denkt er niet al te zeer over na blijkbaar. Men praat het elkaar maar na. Hij is de zoon van God. Maar mijn Bijbel zegt dat hij ook wel degelijk, en zelfs eerst in de tijd, de zoon van David is. En alleen rond kerst kun je dat zeggen. Dus wij treffen het vandaag. Alleen rond kerst kun je dat nog zeggen. Voor de rest heeft het geen betekenis meer. Omdat men domweg niet gelooft dat hij in de toekomst op aarde alsnog een koninkrijk zal brengen. Want men gelooft of dat het alleen gaat om overdrachtelijke dingen. Zo van het koninkrijk is in uw lieden. Het is hoe je het beleeft en voelt enzovoorts. Dat schijnt godsdiensten zijn tegenwoordig. Maar met waarheid heeft het niks van doen. Het is in je of het is hemels. Maar in ieder geval een mystiek koninkrijk. Of het was een aards koninkrijk. Maar niet in de toekomst. Maar in onze dagen. Want wij worden geacht te bouwen. En dat is ook het vaste christelijke jargon. Toch? Wij zijn actief in het koninkrijk. En dat zijn wij wel. Maar dikwijls, meestal denk ik, bedoelt men hier op aarde. En men bedoelt de mensenwereld. Deze oude wereld. De tegenwoordige, boze eeuw enzovoorts. Maar dat de Heer als zoon van David dus ooit inderdaad in Jeruzalem zijn residentie zal hebben. Als erfgenaam van die troon die al 2500 jaar langer vakant is. Ja, dat gelooft men niet. En de Joden doen het andersom. Die geloven een Messias op aarde. Eventueel zoon van David of wat men daar maar onder moet verstaan. Want het wordt toch problematisch omdat niemand kan bewijzen van David af te stammen. Dus als je nog geboren moet worden, dan wordt het toch problematisch met die afstamming. En dus moet je het met overdrachtelijk zien, broeder. Zo werkt dat, hè. Dat is theologie namelijk. Als het niet klopt, dan verzin je wat anders. Dan maak je de typologie van of zoiets. Weet je veel. Maar hij zal dat doen in de toekomst alsnog. Nou goed. Waar was ik in Markus 12, vers 37. Als David hem dan zelf noemt zijn heer, hoe is hij dan zijn zoon? En het antwoord is, het antwoord staat in 2 Samuel 7. Dat is de zoon van God. En als u het systematisch wil hebben. Nou, dat kan nog net, maar ik zei al, de Bijbel is helemaal niet systematisch. Het is een moderne vinding dat iets systematisch moet zijn. Maar voor zover de Bijbel ergens systematisch is, zeg ik altijd, is het of in Daniel 9 de profetie over de 70 weken. Maar ja, dat is rekenwerk, dan wordt het systematisch. Of je komt terecht in de Romeinenbrief. Dat wil zeggen Romeinen 1 tot en met 8. En daar vind je het ook, want in de introductie tot de Romeinenbrief staat ook het antwoord op deze vraag. Hè? Die de Heer Jezus Christus, de Messias, die uit het vlees, of naar het vlees uit het zaad van David is, dat staat er inderdaad eerst, want dat was bij zijn geboorte. En daar staat er, die krachtelijk verordineerd is, in het Grieks althans staat dat, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, in zijn opstanding werd hij tot zoon van God gesteld. En dat is de volgorde. En dat was wat God tevoren beloofd had, maar dat staat in vers 1 van Romeinen 1. En dat is het antwoord op deze vraag. Maar waar het om gaat, is dat de Heer verwijst naar oud-testamentische schriftplaatsen En inderdaad, daar vragen over stelt. En hij doet dat bij vele gelegenheden. Misschien komen ze toevallig vandaag nog wel een paar keer tegen. Dan zegt hij, wat is dan dit? De steen die de bouw... Hij heeft geen ooit gelezen in de schrift. De steen die de bouw die de verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Nooit gelezen? Wat betekent dat dan? En zo verder. Want er is geschreven... En dan verbaast men zich, omdat hij harde uitspraken doet, om zo te zeggen, over oudtestamentische schriftplaatsen die blijkbaar bij het volk onbekend zijn. Want u zal begrijpen dat het Joodse volk per definitie religieus is en religie houdt zich weliswaar bezig met wat men doen en laten mag dan wel moet, maar geeft geen antwoord op de vraag naar de waarheid. En dat is altijd die domme discussie, ook tot in onze dagen, altijd als het over God, zogenaamd godsdienstige zaken gaat. Altijd diezelfde domme discussie waarbij men langs elkaar heen praat en tussen elkaar doorredeneert en discussieert. En men heeft niet het idee waar het over gaat. De een denkt, het gaat maar om hoe ik leef. En de ander zegt, het is mijn worst hoe ik leef, ik wil weten hoe het zit. En bij die laatste categorie hoor ik, ik wil weten hoe het zit. En dat daaruit volgt dat men ook weet hoe men zou leven, dat is wel waar, maar daar ging het niet over. Waar het echt over gaat is de vraag naar de waarheid. Maar dat is niet kenmerkend voor godsdienst, voor religie. Daar is de vraag niet naar waarheid. Daar gaat het om of je goed bent naar menselijke maatstaven, of je houdt aan beginselen. Dat wil zeggen wetten, regels die er zijn, tradities enzovoort. En bij voorkeur mag je daar niet over nadenken. En mag je ook niet vragen waarom het zo moet. Moet je maar gewoon zo doen. En dat noemt men geloof. En daar komt het idee vandaan dat geloof een overtuiging is die men heeft aangenomen, maar die niet berust op bewijs. Wat flauwekul is dat dan toch? Dan heeft men het niet over geloof. Geloof berust altijd op bewijs. Met dank aan Peter Bruin. Nee? Geen geloof zonder bewijs. Schreef hij een boek. Dat is alweer 1995 geloof ik. Nou ja, dat doet er niet toe. Of nee, nog langer. Nou goed, hè? Ja? Nou, geen geloof zonder bewijs. Zo is het ook. Wij zijn van bepaalde dingen overtuigd. Want dat is geloof. Wij zijn van bepaalde dingen overtuigd en daar hebben wij goede redenen voor. Dat hoeven niet bepaald causale argumenten te zijn, hoewel het zou kunnen. Het kunnen ook andere argumenten zijn, maar die argumenten zijn er. En religie, dat hoeft geen argumenten. Religie is gewoon, want het is altijd zo geweest, mijn grootouders deden het zo, mijn ouders deden het zo, zo ben ik opgevoed. En in onze club waar ik lid van ben, doen ze het ook altijd zo, dus ik hou het er ook maar bij. En als je daar vragen over gaat stellen, ben je meteen al een aanvallige, want het is bedreigend voor heel die cultuur. Maar dat heeft niks met geloof te maken, dat is een heel ander ding. Help me uit elkaar en ik hoop dat ik u voldoende verteld heb om er nog lang over te moeten nadenken.
Hebreeën 11.
Ja, daar gaat het over geloof. Geloof is...
De bewijste dingen die je niet ziet.
Ja, want het is gebaseerd op het woord Gods. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En het woord God wordt bevestigd, werd bevestigd in het verleden door tekenen en wonderen en menigelei krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Daarbij wordt die prediking bevestigd. En wie ben ik om er na 2000 jaar vraagtekens over bij te zetten? Zo zit het gewoon. En bovendien, de bestudering van dat woord van God, van de Bijbel namelijk, onbevooroordeeld en simpel. Niet waar komt hij vandaan, maar wat zegt hij? Want u weet toch ook niet hoe Godfried Boman zijn boeken geschreven heeft. Bovendien, ik heb van de schrijver gehoord dat schrijven is eenzame opsluiting. Dus je weet nooit hoe anderen hun boeken geschreven hebben. Daar gaat het niet om. En dat is niet wat je bestudeert als je die boeken leest. Zo van, hoe zou hij dat gedaan hebben? Wat je bestudeert is, wat zegt hij? Dat is normaal. De andere is een perversiteit gewoon. Daar moet je niet mee bemoeien. Wij zijn lezers, geen schrijvers. Toch? Nou goed. Dus wij lezen die Bijbel. We nemen het aan voor wat het is. Zegt te zijn het woord van God. Wij vergelijken schrift met schrift. En inderdaad, wij komen tot, en anders zeg ik gewoon ik, kom tot de ontdekking of tot de overtuiging dat het inderdaad is wat het zegt te zijn. Het woord van God en dus ons vertrouwen waard. Wat zeggen we? Ja, er zijn wat tegenstrijdigheden in de Bijbel. Ja, die ken ik ook. Dat kun je op internet vinden tegenwoordig, heeft mij verteld. Want de ongelovigen vinden dat prachtig, hè? Tegenstrijdigheden in de Bijbel. Die verzamelen ze. Dat hoeven ze niet te doen, want die zijn al lang door gelovigen verzameld, die zogenaamde tegenstrijdigheden. En die worden dan goedwillend verklaard. Wat hadden we vorige keer hier, ook alweer op de collegedag? Die was mij ontgaan, toen werd er een vraag over gesteld. Daar kan ik niks over zeggen. Over de telling van Israël. De ene plaats staat Satan spoorde David aan om het volk te tellen. En de andere plaats staat dat de Heer David aanspoorde. Bij nader inzien, die heb ik nagezocht. Dat is snel werk, je kan het zelf lezen. En dan moet je nagaan wat staat er precies in het Hebreeuws. Want je weet nooit wat er aan de hand is. Je kunt er gewoon een boekje uit de kast trekken. Dat heb ik gelukkig, zo'n boekje. Daar staat over alle veronderstelde tegenstrijdigheden in de Bijbel. Kijk, wat was het? 2 Samuel 24 of 1 Samuel 24? De Heere vertoonde op David, want hij spoorde David aan om het volk te tellen. En wat staat er in het boekje? Smakkelijk genoeg, of het is een tegenstrijdigheid, maar als het het woord van God is, kan het dat niet zijn. Dus die hij is niet de Heer, maar het is de duivel, want er staat in die andere schriftplaats. Moeilijker is hij niet. Neem ik genoegen mee, dan hoef ik hem zelf ook niet eens na te zoeken. Ja, in het Nederlands doe ik dat dan wel, maar heb ik geen enkele aanleiding om het Hebreeuws na te zoeken of zo. Er staat, de Heer werd vertoond op David, en of want hij spoorde David aan om het volk te tellen. Hoofdletters bestaan niet. Dus wie dat met de hoofdletters schrijft, dat hij, die heeft heel wat op zijn geweten daar. Die hij is de duivel. En dat wat ze wist, staat in een andere plaats. Dat is net zoiets als, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Wat gaat er dan uit de mond Gods uit? Het woord, want dat staat in die andere schriftplaats. Want het wordt nog ergens aangehaald. En dan staat er gewoon bij, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Moeilijk, dus je niet staat in de ene plaats, niet in de andere staat het erbij. Je legt ze naast elkaar en je hebt je antwoord. En als je dat niet wil, dan hou je tegenstrijdigheden over. En sommigen beschouwen het als een tegenstrijdigheid. Dat twee zinnen die volkomen gelijk zijn in verschillende schriftplaatsen toch tegenstrijdig zijn. Omdat er in de ene een komma staat en in de andere niet. Ja, die hoofdletter is dus niet goed. Maar ja, u weet hoe het zit met hoofdlettergebruik. Vandaag of morgen vinden ze een regel uit dat aangezien de duivel Allah is, moeten we net als Allah de duivel ook met een hoofdletter schrijven en het persoonlijk voornaamwoord ook. Maar je zou in ieder geval de goede les hieruit leren, namelijk men zou schrift met schrift vergelijken. En wat in de ene schriftplaats er niet bij staat, staat er in de andere schrift wel bij. Het is een normale manier, dat wil zeggen niet een gebruikelijke, maar het is de normale manier om wat dan ook te lezen van dezelfde schrijver. Ik bedoel, je legt het naast elkaar en je gaat uit van een goede trouw, uiteraard. En dat is het dan. En dat zou men met de Bijbel doen. En ook bewust steekt de Bijbel natuurlijk zo in elkaar. Namelijk dat niet alles zomaar systematisch op een rijtje staat, zodat je de rest kunt weggooien. Zo van hier heb ik de uiteenzetting systematisch, rijtjes uit je hoofd leren bij wijze van spreken en dat is het dan. Ik heb heel wat rijtjes uit mijn hoofd moeten leren, al was het maar de Duitse voorzetsels, weet u wel. Ik ken ze nog allemaal. Maar wat ik ermee moet, ik heb er geen flauw idee. Het flauwe idee, broeder, is dat de ene soort voorzetsels regeert de derde naam van de andere. Ander de vierde en ander de derde of de vierde. En dan heb je nog een tweede naamval trouwens ook. En, maar welke...
Enstenen,
Busstenen. En geen flauw idee van. Je schiet er niks mee op. Je kan beter napraten.
Ja.
En daarna, als je er zelf les in moet geven, dan moet je wel die rijtjes kennen. Het is heel nuttig. Maar vooruit. Maar de Bijbel doet dat niet, omdat het niet, ook niet voor de oppervlakkige lezer bestemd is. Maar los daarvan, het is niet gebruikelijk om dingen systematisch uiteen te zetten. Absoluut niet de gebruikelijke manier is om af en toe eens wat te vertellen. En de hoorder die gaat daarna weg en heeft een boel om over na te denken. Om dingen bij elkaar te brengen enzovoort. En daarna gaan we nog eens een keer, andere keer praten we er weer over. En komen we weer van de andere kant binnen. En dat is wat de Bijbel doet. En dat is hoe wij als kinderen normaal gesproken geleerd hebben van onze ouders. En daarna werden we naar school gejaagd en toen werd het problematisch. Maar dat... En met excuses aan Andries van der Wallen. En alle leraren in ons midden. Het is tijd weer, dacht ik, hè? Voor een pauze.